Welkom bij dit onderdeel van de avond, de gesprekstafel. Ik heb eens een keer een andere mededeling, een huishoudelijke mededeling. Zou u uw telefoon op stil of uit willen zetten? En ook hier aan tafel gaan we netjes met elkaar om en gebruiken we nette bewoordingen. De Griffie heeft geïnventariseerd welke onderwerpen er besproken gaan worden. Dat is het meerjaren onderhoudsplan, de economische agenda, het evaluatieonderzoek van de rekenkamer Bokstel. En, maar dat was zo'n moeilijke titel, dus die moet ik eerst opzoeken. Oh ja, programma kostenverhaal en financiële bijdrage. Die doen we als laatste. Als het goed is, hebt u allemaal uw technische vragen kunnen stellen. En nu is iedereen in de gelegenheid om van gedachten te wisselen met fracties onderling. En u kunt uw politieke vragen aan de wethouder, aan de portefeuillehouder stellen. We hebben geen insprekers vanavond. Wel zal bij de bespreking van het rekenkameronderzoek zal de voorzitter van de Rekenkamer, meneer Jan van de Heuvel, die zal even aansluiten. De uitleg, dat lijkt me wel dat jullie intussen allemaal wel weten, hè, hoe dat we dat doen. Dus dan gaan we starten met het meerjaaronderhoudsplan. Ik zie dat de portefeuillehouder Hans Heesen aangesloten is. Wat wordt er van jullie gevraagd? Het meerjaren onderhoudsplan vaststellen. De financiële vertaling van het vierjarig onderzoek mee te nemen in de tweede bestuursrapportage 2024. Met uitzondering van de voor vervanging noodzakelijke dekkingsmiddelen. En als derde punt geheimhouding op grond van artikel 87 van de gemeentewet. In samenhang met artikel 5.1 tweede lid onder B van de wet open overheid te leggen op de bijlagen 1, 2, 3 en 4 in verband met toekomstige aanbestedingen. Deze liggen ter inzage bij de gemeente. Je kunt ze altijd. Het MJOP is een onderhoudsplan voor het kwalitatief en kwantitatief in stand houden van de buitensportaccommodaties en geeft inzicht in kosten en onderhoud en toekomstige investeringen. Dat gezegd hebbende, wie mag ik dan het woord? Mevrouw Nooyen. Ja, het is een tijdje geleden, dus ik moet over al die namen weer nadenken. Ga u gaan.
Ik heb eigenlijk een principiële vraag. Geheimhouding, daar vroeg ik me af waarom steunfractieleden daar geen toegang toe hebben bij de inzage, bij de gift. Ik begrijp niet zo goed waarom dat onderscheid is gemaakt. Tussen steunfractieleden en fractie.
Wethouder?
Ik eerlijk gezegd ook niet. Nee, we weten jullie wel. Oh. Maar volgens mij heeft het presidium gevraagd om openbaar te maken wat openbaar gemaakt kan worden. Kijk ook even de Griffie aan. Het college heeft besloten om dat vandaag in het college om daar ook gehoor aan te geven. Betekent de bijlage 1. En het gedeelte van bijlage 2 ook openbaar wordt. Wat niet openbaar wordt, zijn de bedragen die bij dit onderzoek zitten. Want die zijn ook, ja, als je daarna moet gaan aanbesteden, je maakt bedragen openbaar. Ja, dan sta je met 1-0 achter, om het zo maar te zeggen. Dus wat dat betreft wordt openbaar wat openbaar. Ja.
Maar voorzitter, dat was eigenlijk niet mijn vraag. Ik snap dat er een geheimhoudingsplicht kan zijn. Maar ik vraag waarom dat er onderscheid gemaakt wordt tussen steunfractieleden en fractieleden.
Meneer Raubels, zegt u het maar.
Volgens mij hebben we allemaal aan deze kant van de tafel zaten te popelen om het antwoord te geven. Raadsleden hebben de eed of de belofte gedaan. En steunfractieleden hebben dat niet gedaan. En dat maakt een onderscheid of iets wel of niet beschikbaar wordt gesteld of ingezien kan worden door fractieleden dan wel steunfractieleden.
Dat lijkt me een hele plausibele verklaring.
Ja, ik heb het niet op een netvlies zitten of de steunfractieleden die eet hebben afgelegd. Denk het eigenlijk niet. Nee. Okay,
dat kan ik beamen als steunfractielid. Dat hebben we niet.
U moet wel beloven.
Ja, maar het is toch anders. We zijn niet gekozen en niet beëdigd, dus vandaar.
Nee, dankjewel voor het antwoord.
Meneer Kuppers, u wilt iets vragen?
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja. Ik wil inderdaad iets vragen aan de wethouder. Want ik blik even kort terug op net voor de zomer of in de zomer, dat we als raad met enige spoed akkoord hebben gegeven op investeringen in kunstgrasvelden bij MEP en bij ODC. Uiteraard hebben we dat als raad gedaan, maar wel een beetje mopperend. Van, ja, eigenlijk had daar een accommodatiebeleid onder moeten liggen. Heeft de wethouder ook toegezegd om zo snel mogelijk met dat accommodatiebeleid te komen? En nu ligt er wel een meerjarig onderhoudsprogramma sportaccommodaties voor, maar nog steeds geen accommodatiebeleid. Dus mijn vraag aan de wethouder, of ik heb eigenlijk een aantal vragen erover, maar laat ik beginnen met de vraag van waarom is dat accommodatiebeleid er nog niet en op welk moment kunnen we dat verwachten?
Wethouder.
Ik heb overigens voor de zomer niet beloofd dat er nu een accommodatiebeleid zou liggen. Dat wel even gezegd hebben. Het liefste had ik, nou laat ik het zo zeggen, toen ik hier begonnen was, ben ik gaan kijken of er een accommodatiebeleid was. Dat was er niet. Wat helaas ook niet zo was, is dat ik een heel team bij Vastgoed, een volledig team met mensen, heb ik ook niet aan. Dus ik ben heel blij dat we nu weer een goed gevuld team hebben bij Vastgoed. Die, zoals je ook kunt zien in Bokstel, een heleboel achterstallig werk nu wegwerkt. Bijvoorbeeld de velden bij ODC en MEP worden nu, zijn nu vervangen. Het is een van die vele activiteiten die nu uitgevoerd worden. Wat we nu ook gaan doen, is een accommodatiebeleid uitwerken. Er wordt in kwartaal 4 mee begonnen. Maar onze accountant heeft gezegd, ja, beste team, werk eerst dat meerjaren onderhoudsplan uit van de huidige situatie. Dus dit is een plan dat gaat over de huidige situatie. Niet meer, niet minder. Een soort foto gemaakt, staat ook netjes in de inleiding. Een soort foto gemaakt van alle huidige sportaccommodaties. Wat is de status van die sportaccommodatie? Welk onderhoud kun je verwachten? En als je ze één op één gaat vervangen, welke kosten zitten daar? Dat is wat er in kaart is gebracht. En dat is wat hiervoor ligt. En vervolgens maken we ook een meerjaren onderhoudsplan. Ik ben het met u eens. Het liefst had ik dat andersom gezien. Maar dat is niet de situatie die kan. En die proberen zo snel mogelijk om te.
Ja, u maakt ook een accommodatiebeleid. Bedoelt u? En u zei, ja, u zei het andersom. En waar zijn u nou 2000?
Kwartaal 4.
Ja, dat was ik even kwijt. Kwartaal 4. Oké, dankjewel. Oké. Nog een vraag, meneer Kuppers?
Ja, want ik zei, ik heb daar diverse vragen over. Laat ik het dan anders vragen. Waarom moeten we dit nu vaststellen? En waarom zouden we niet kunnen wachten totdat we het accommodatiebeleid hebben? Het nieuwe. Want dan krijgen we als raad inzicht van, dit is de foto van het heden, zoals u dat noemt. En dan komen in het nieuwe vaststellen accommodatiebeleid, komen dan keuzes in... wat we extra kunnen doen of wat we niet extra kunnen doen of bij welke vereniging. En dan helpt dat om de foto van het heden te kunnen zien. En nu wordt dat in mijn beleving uit elkaar getrokken. Nu stellen we een foto vast, een overzicht van wat loopt er aan afspraken met de sportverenigingen. En dat gaat dan toewerken straks naar een nieuw vastgestelde accommodatiebeleid. Maar dat zien we dan pas over een paar maanden terug. Dus met andere woorden, wat is de spoed van dit document nu vast te stellen?
Ja, even voor de duidelijkheid. Dit is geen accommodatiebeleid. Dat ligt ook niet voor. Hè? De accountant heeft gezegd, breng de huidige situatie volgens het nieuwe systeem, hè, een systeem waarin je afschrijft over meerdere jaren, breng dat in kaart. Dat is wat we doen. Dat heeft de accountant ook in de managementletter gezegd, met een rode kleur, let op, dit moet je in kaart brengen. Dit is een blinde vlek in je begroting. Wat we doen, is gewoon ons boekhoudkundig het op orde brengen. Niet meer, niet minder. We nemen geen beslissingen over accommodatiebeleid. Dat is dit niet. Het brengt gewoon boekhoudkundig weer op orde. Dat is wat.
Laat. stond microfoon. In zoverre eens, want dat heb ik ook gezien, hier zit geen nieuwe beslissing in. Maar dat is precies de reden van de vraag, waarom stellen we dit nu dan vast? Ja, omdat de accountant ons op een omissie wijst. Maar het zou politiek gezien veel mooier zijn als we dit nu vaststellen in aanloop naar een nieuw vast te stellen accommodatiebeleid. Dus ik wil er eigenlijk de druk een beetje opvoeren dat we aan de gang gaan met dat accommodatiebeleid, waar dit dan het eerste stapje daar naartoe is. En dat we dat niet zo los van elkaar gaan trekken.
Meneer Den Oude.
Ja, voor mij staat het namelijk in een stuk gewoon. Als je onder 1 met 2 kijkt, staat waarom het gedaan wordt nu. En er staat ook in dat kwartaal 4 wordt begonnen met het accommodatiebeleid. Ja. Dus volgens mij zijn dat de antwoorden op jouw vragen gewoon die de VVD op dit moment stelt.
Dit is de eerste stap en daarna volgt.
Ja, en dan staat ook uitgelegd waarom het nu gedaan wordt en niet later.
Dank u wel. Meneer Rauwels, ik zie u kijken.
Ja, ik wilde eerst helemaal geen vraag stellen, maar meneer de wethouder bracht mij toch een beetje in verwarring. Want de accountant heeft gezegd, breng het in kaart. Nou, dat is nu gebeurd. Maar die accountant heeft natuurlijk, de meerjaren onderhoudsplanning geeft natuurlijk aan, de staat van accommodatie X is zo en die zou met die en die maatregelen die zoveel kosten op orde kunnen komen en dat gaan we doen in 2024, 2025, 2026. Dus uiteindelijk zit er toch in deze meerjaren onderhoudsplanning, zit er wel gewoon een verplichting om dingen te gaan doen.
Meneer Hezen.
Ja, wij hebben in het verleden allemaal sportaccommodaties aangelegd. Als je een sportaccommodatie in het verleden aanlegt, moet je er ook het onderhoud bij inplannen. Nou, die planning ontbreekt, dat wordt nu gerepareerd. Ja, het is niet moeilijker dan dat.
Ja.
Dat is duidelijk, dus we gaan dus wel iets doen, want het leek alsof we niks gingen doen. We gaan gewoon doen wat we altijd al deden, alleen nu staat het op papier en dat gaan we ook zo doen. En dan ga ik toch even naar mijn buurman. Dan kan het dus zo zijn dat er nu in die meerjaren onderhoudsplanning een accommodatie genoemd is. Waarvan we straks in Q4 of Q1 in het accommodatiebeleid gaan zeggen, wij gaan daar toch een andere invulling aan geven of afscheid van nemen of een andere functie of wat dan ook. Dat zou dus kunnen.
Meneer Hezen.
Theoretisch kan dat natuurlijk, maar als ik vermoed, laat ik het anders zo zeggen, als het een grotere investering is, dan wordt dat altijd voorzien van een collegevoorstel of raadsvoorstel. Ja, en is daar ook, dat beslis ik niet zomaar even mee. Ja, kijk, over een simpel hekje, daar zal niemand gaan. Maar als het over een grotere investering gaat, dan wordt dat ook voorzien van een collegevoorstel.
Dankjewel.
Voorzitter, is het laatste wat mij betreft dan hoor. Maar dan ben ik dus met mijn rechterbuurman eens dat het dus zo kan zijn dat er een accommodatie opgezond is met in de begroting iets wat moet gebeuren, waarvan we wellicht ergens een keer vast gaan stellen in het accommodatiebeleid. We gaan een andere keuze maken voor deze accommodatie. En dan zou het misschien logischer zijn om eerst dat accommodatiebeleid te hebben en dan meer onderhoudsplan. Alleen je zit met de verplichting van de accountant dat dat nu gewoon op papier moet staan nu.
Ik zie toch allerlei mensen ook nee schudden. Dus niet iedereen is het met uw conclusie eens. Meneer Van der Braak, wou u daar iets over zeggen?
Nou ja, kan misschien. Ik zit me te bedenken, volgens mij gaat het over preventief onderhoud. En volgens mij is het zo, dat hoor ik de wethouder zeggen, hebben we te lang geen preventief onderhoud gepleegd. Hebben we achterstand op onderhoud. En is het gewoon noodzakelijk, want dat moet thuis natuurlijk ook gebeuren. Moet je ook schilderen en je dakgoten vervangen. En dat zullen we waarschijnlijk bij deze accommodaties ook moeten doen. En dat is te lang niet gebeurd. En dat is volgens mij wat nu voor ligt. Het beheerplan. Dus preventief onderhoudsmaatregelen uitzetten om je accommodaties beschikbaar te houden. En het beleid, dat gaat volgens mij meer om kaders te stellen van wat gaan we waar doen? Welke activiteiten gaan we waar ontplooien? Denk ik. Ik vul het voor mezelf in, maar dus vandaar dat ik zat.
Ja. Wilt u daar iets op zeggen?
Ja, vult u goed in. Ja, ik denk, dat klopt wel. Het beleid gaat echt over de toekomst, maar dan gaat dit niet. Nee, dit gaat gewoon, breng het, niet op orde, maar breng in kaart wat er gedaan moet worden van de beslissing die u al lang genomen hebt.
Ja? Oké, meneer Kuppes, laatste vraag daarover?
En niet meer hierover, voorzitter, over een ander onderwerp.
Oké, fijn.
Want in het presidium, overigens vooral door mijn oproep daartoe, hebben we inderdaad gevraagd om zoveel mogelijk openbaar te maken. Dus dank dat u daar, pardon, horen hebt gegeven. En daar toch nog even een principiële vraag over. Hè? Want in het raadsvoorstel staat gewoon netjes het totaalbedrag van het nog te plegen onderhoud volgens de foto die we nu gemaakt hebben. Alleen we kunnen hier niet spreken over bedrag per accommodatie. Maar de vraag is, van, is dat nou zo principieel anders dan alle andere investeringen die we in een begroting zetten als we het hebben over wat Bokstol voor 2025 aan budget heeft voor vervangen, lantaarnpalen, wegenonderhoud, groenonderhoud. Is dit nou zoveel geheimer dan dat? Hè? Want ook daarvan kan een uitvoerder zeggen, ik weet dat het budget voor bermonderhoud het komende jaar X is, dus ik schrijf in exact voor dat bedrag X. Wat is hier anders aan dat dit geheim moet blijven per accommodatie?
Het houden.
Ja, dus dan, ik geef maar even een voorbeeld, ook een aantal sportvelden in. Het is niet verstandig om, als er een bedrag staat voor zoveel ton, om een sportveld te vervangen, dat bedrag openbaar te maken. Er zijn meerdere partijen die kunnen inschrijven op zo'n aanbesteding. En dan is het heel belangrijk dat er ook een open inschrijving plaatsvindt en dat die bedragen nog niet duidelijk zijn. Het is echt voor het belang van Bokstol gewoon belangrijk om die bedragen niet openbaar te maken. Niet over die kleine investeringen, maar als je echt grotere investeringen doet, maakt dat niet ook.
Die keuze.
Overigens liggen ze wel ter inzage. Hè? En u bent ook een vertegenwoordiger van de Bokstolse inwoners, dus u kunt ze inzien en dat ook controleren. Dus even, het is niet zozeer dat we het geheim willen houden om het geheim houden, maar wel om de positie van Bokstol sterk.
Logisch. Ja.
Voorzitter, volgens mij is dat geen antwoord op mijn vraag, want die uitleg hoor ik, en dat is ook wat ik zeg. Ik zie dat de bedragen per accommodatie geheim zijn en ik kan die inzien. Maar wat is daar zo anders aan dan andere investeringen overin die per jaar gebudgeteerd worden, vervanging openbare ruimte die gewoon keurig in de begroting staan? Waarom is dit voor een sportaccommodatie zo anders?
Het houdt.
Ja, ik moet eerlijk bij zeggen, ik ga niet over die andere sporten of andere accommodaties. Daar heb ik eerlijk gezegd zo geen antwoord op. Ik weet wel dat het hier gewoon heel belangrijk is om het zo te
doen. Dankjewel. U kunt er verder niet over denken. Meneer Van de Veen.
Eén slotvraag voor mij. Op het moment dat er een nieuw beleid komt, een nieuw accommodatiebeleid, dan neem ik aan dat daar meteen achteraan of in de cyclus ook een aangepast meerjaren onderhoudsplan komt. Dat klopt toch?
Wethouder, klopt dat?
Ja, natuurlijk. Bij een accommodatiebeleid hoort ook een meerjarenonderhoudsplan. Ja.
Zijn er nog verdere vragen? Hebt u alles? U wilt toch wel zeggen? Ja.
Kijk, hier staat in dat we elke 4 jaar dit plan herzien. Ja, kijk, natuurlijk ga je voor je meerjarenonderhoudsplan aanpassen daar waar aanpassingen nodig zijn. En daar waar geen aanpassingen zijn in het accommodatiebeleid, ja, ga je dat natuurlijk over 4 jaar weer.
Als er geen vragen meer zijn en iedereen vindt dat hij voldoende heeft kunnen zeggen, dan sluiten we hiermee dit onderwerp af. Dan dank u allen voor uw inbreng. En dan gaan we verder met de economische agenda. Dus ik wil vragen of mevrouw Van Alphen hier wil komen zitten. En ik zie dat er ook raadsleden wisselen. Dus dan schrijf ik ook even mee. Meneer van de VVD. Ik kan het niet onthouden. Hè? Dat was de vorige keer ook al, sorry. Oké, ik heb het genoteerd. Wat gaan we doen? De economische agenda. Wat wordt er aan de raad gevraagd? De economische agenda 2030 vast te stellen. De huidige economische agenda is gedateerd. En de nieuwe economische agenda 2030 past bij deze tijd en is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Met de nieuwe economische agenda als leidraad bouwt men samen aan een krachtige lokale economie. Klinkt goed. Ja, wie wil daar iets over vragen? Meneer De Nijs.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, planbureaus en economen die zijn het er wel over eens. Voor een goede economische toekomst moet Nederland vooral inzetten op robotisering, en hoogwaardige kenniseconomie. En dat lezen we ook wel min of meer terug in dit stuk. Maar het is ook belangrijk om een duidelijke keuze te maken wat we niet meer willen. Dus waarom staat er eigenlijk niet expliciet in dat we gaan voor minder laag betaalde arbeidsmigranten en ook geen logistieke centra, onderbiedig blokkendozen genoemd, dat we die niet willen en ook geen grootschalige bio-industrie. Dat vinden wij echt een gemis eigenlijk in dit stuk.
Mevrouw Van Hof.
Ja, dankjewel voorzitter. Dankjewel voor de vragen, meneer De Nijs. Waar ik in ieder geval mee zou willen beginnen, is dat dit stuk tot stand is gekomen van voor en door ondernemers, met het onderwijs en met de overheid. En dat dus alles wat hierin opgenomen is, vanuit onze samenleving komt. Die expliciete voorbeelden die u noemt, die zijn daarbij nog niet aan de orde. En een van de doelstellingen, en dan ga ik even terug naar het begin van het document, is in ieder geval het maken van impact door het maken van keuzes. En de uitvoering van deze economische agenda, waar we straks natuurlijk zo snel mogelijk mee gaan starten, zal gaan bepalen waar die behoefte dan precies ligt. In het maken van keuzes. En het maken van keuzes is een van de doelstellingen daarbij. En dan zullen uw vraagstukken geheid nader besproken gaan worden.
Meneer De Nijs.
Ja, dat klinkt goed. Maar op zich er staat in deze economische agenda duidelijk dat die de brede welvaart van onze inwoners centraal stelt. Nou ja, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de brede welvaart natuurlijk over het welzijn van mensen. En alles wat inwoners van waarde vinden. Nou, dat zijn heel veel dingen, hè? Milieu, gezondheid, onderwijs, noem maar op. Maar ja, u noemde zelf wie er bijgedragen heeft aan deze economische agenda. En dat is dan ondernemers, onderwijs en overheid. Maar onze inwoners horen niet terug. Waarom zijn zij hier helemaal niet bij betrokken? Want het gaat, ja, je zegt juist, we stellen hen centraal, maar ze hebben geen enkele zeggenschap gehad.
Mevrouw Van Hof.
Ja, voorzitter, ik hoor een paar vragen, dus ik probeer ze even één voor één te beantwoorden. Het gaat om de economische ontwikkeling en dat is in ieder geval de basis voor een fijne woon-, leef- en werkomgeving. Dat is de behoefte die ook uitgesproken is om tot dit stuk te komen, hè, met elkaar. Dus absoluut mee eens, het gaat ook om economische ontwikkeling en om de brede welvaart die steeds meer gepositioneerd wordt hier in Boksel, maar ook in de regio en ik denk in heel het land. Het welbevinden van de mensen is daar zeker een belangrijk aspect bij. En dan zegt u, waarom zijn de inwoners niet betrokken? Nou, dat is een hele goede vraag. Die vraag hebben we ook eerder vanuit uw raad gehad toen de extra ronde is gehouden met de individuele raadsfracties. En daarvan hebben wij ook gezegd van ja, we hebben vooral aan de voorkant de partijen die ik zojuist al benoemd heb, zoveel mogelijk ruimte gegeven, omdat we dat heel belangrijk vinden. Inwoners zijn zeker net zo belangrijk. Maar u bent in feite de afgevaardigde van onze inwoners. Dan wil ik niet flauw zijn, maar dat is wel zoals wij het in ieder geval geïnterpreteerd hebben, omdat wij anders niet tot een economische agenda kunnen komen.
Meneer De Nijs.
Ja, dan heb ik eigenlijk de vraag aan de collega's. Ja, waarom, wat vinden de collega's ervan om expliciet die dingen die we niet willen toe te voegen met een amendement?
Wie van de collega's wil daar? Ah, mevrouw Nooyen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wil er wel op reageren. Want wij missen het eigenlijk ook van. Wij hebben echt het gevoel dat we met de economie moeten we ook een antwoord vinden op niet groeien. Gezien de arbeidsmarkt en de werkloosheid die zeer laag is. En dat we gewoon in de toekomst misschien ook personeelstekorten krijgen. Mis ik dit deel wel in de visie. Om een antwoord te formuleren, hoe gaan wij dat doen? Hoe gaan wij, wat zijn vitale sectoren? Of gaan we daarop inzetten? Wat willen we wel en wat willen we niet? Want we kunnen waarschijnlijk niet alles. Dus ik vind het een zeer, ik kan me daar heel goed in vinden.
Dankjewel. Nog iemand? Meneer Van der Veen.
Ik haak er graag op in. Het maken van keuzes, ja, dat zal moeten gaan gebeuren. Wat willen we niet? Wat willen we minder? Wat willen we meer? Wat willen we of wat willen wij meer? Dat mis ik in dit stuk ook duidelijk. En ik denk dat we het daar nog wel even over moeten hebben, ja. En in de vorm, dat kan heel duidelijk echt in de vorm van een amendement komen. Help.
Meneer Augels.
Ja, ik wil eigenlijk heel veel dingen zeggen, maar het wordt bijna avondvullend dan. Want eerst even over het wat mijn linkerbuurman zei. Wat willen we wel en wat willen we niet? Wat we willen staat heel duidelijk hierin. En ik lees even wat dingen op. Vestigingsplaats van hoogwaardige bedrijven, mix van ondernemersgeest, innovatie, creativiteit, box of uithangbord voor lokale innovatiekracht. Nou, er kan nog heel veel dingen op. En in mijn ogen staat er in een beleid, wat wil je? Als we een beleid gaan maken, wat wil je niet? Dan krijgen we ongeveer oneindig aantal bladzijden, want er zijn heel veel dingen die we niet willen. Dus ik wil het beperken tot wat willen we wel. En als je dat wil, dan kan dat betekenen op termijn dat je bepaalde type bedrijven niet meer wilt. Overigens is het maar de vraag of je als gemeente kan zeggen, die willen we niet. Het is meer natuurlijk de economische ontwikkelingen en wat er landelijk bepaald wordt en de wereldeconomie. Die bepaalt wat er wel en niet hier blijft. Maar uiteindelijk voor mijn gevoel is het, je kiest iets, die weg ga je in en dat heeft gevolgen. En dan ga je niet op voorhand nu al zeggen, ja, maar dit niet en dat niet en dat. Dus dat amendement gaan we niet in mee en ik ben ook niet met mijn buurman links.
Dankjewel. Mevrouw Attelaai.
Ja, dank in aanvulling op wat de heer Rauwers zegt. Mevrouw van Alphen heeft aangegeven dat dit stuk tot stand is gekomen met ondernemers. Dus op het moment dat we nu nog via een amendement allerlei zaken gaan toevoegen, vind ik niet netjes naar die ondernemers toe die hieraan hebben bijgedragen. Dus dan zou ik eerst ook daar draagvlak willen zien.
Dankjewel, meneer De Nijs.
Ja, ik wil graag even reageren. Mevrouw Attelaai, de wethouder geeft net aan dat wij hier zitten om onze inwoners te vertegenwoordigen. En die zijn helemaal niet gehoord. En denk, nou, dan hebben wij de kans om het geluid van onze inwoners te laten horen. En dit zijn echt wel dingen die we ook horen, breed in de samenleving. Dus ik denk om dan te zeggen dat het niet netjes tegen onze ondernemers, ik denk niet netjes is ja, in uw rol als volksvertegenwoordiger, als u dat niet doet.
Meneer Van der Braak. Broek.
Sorry. Martin van der Broek. Ja, nog even, er was een vraag, wat vinden we ervan? Ik denk dat het beleid wat nu voor ligt is bedoeld als stimuleringsbeleid. Maak van keuze, wat Gerlof ook zegt, wat je wel wil. Ik denk niet dat we ook nog moeten gaan vastleggen wat we niet willen. Want ja, er zijn al heel veel wetten en regels, juist voor bedrijven die u net noemde, wat die wel en niet mogen. We kiezen nu voor de dingen die je wil stimuleren en dat betekent eigenlijk ook dat je andere dingen al niet stimuleert. Dus dat is ook al een impliciete keuze. Ik denk dat duidelijk is. Maar ik heb nog wel wat vragen dan over het stuk zelf.
Dat mag, stelt u maar een vraag.
Ja, nou, misschien aanhakend op wat de wethouder aangeeft. Die zegt, dit stuk ligt hier om kiezen voor focus. Eerlijk gezegd, toen ik het stuk las, dacht ik, nou, heel veel mooie initiatieven. Maar wat er ontbreekt, is juist die focus. Dus dat is wel een vraag die ik erbij heb. Ik heb verteld een aantal actiepunten wat erin staan. Nou, ik heb het ook al aangegeven, het zijn er 50. Bestaande actiepunten, nieuwe actiepunten. We hebben een budget van 75.000 euro per jaar. Dus als je geen keuzes maakt, heb je ongeveer 4 dagen per actie. En er staan ook heel veel acties in. Want die 75.000 euro is het nieuwe budget wat wordt gevraagd. Dus de vraag is van hoe gaan we die keuzes maken? De eerste vraag. Ik heb eigenlijk ook wel een vraag van hoe zit het nou met het budget, het bestaande budget van de organisatie? Want er zijn ook medewerkers van economische zaken. Activiteiten die staan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een platform, een website, eigenlijk basisdienstverlening, denk ik. Hoe zit dat dan? Kan dat inzichtelijk worden gemaakt? Want daar zit ook budget. Wat moet dan wel van die 75 en wat niet?
Dankjewel. We zullen een stukje voor stukje doen, ja. Want dit was een heleboel tegelijk. Ik kom straks nog even terug. Mevrouw Van Alphen.
Ja, dankjewel. Ik ga proberen om eerst het eerste gedeelte te beantwoorden. Want u zegt terecht van ja, hoe worden nou die keuzes gemaakt en hoe wordt er focus aangebracht? Ja, we kunnen niet overal tegelijk focus op aanbrengen. Dat staat ook letterlijk in het stuk. We willen in ieder geval wel proactief reageren op de behoefte die er bestaat vanuit onderop. Dus vanuit de ondernemers. Niet dat wij dat zelf gaan creëren als overheid, maar juist proactief reageren op die behoeftes. En daarbij hebben we als andere doelstelling ook heel duidelijk geformuleerd. Wij moeten als gemeente en ondernemers duidelijk maken waar we aan werken. Dus er zijn even twee voorbeelden waarvan we zeggen van nou, daar kunnen wij in ieder geval met elkaar laten zien waar we mee bezig zijn en duidelijk zijn. Als het gaat om de strategielijnen in de uitvoering, want ik denk dat u daarop doelt. Als ik me vergis, dan hoor ik het graag. Daarvan hebben we met elkaar aangegeven. Nou, het allerbelangrijkste is in ieder geval dat die basis op orde is. Dat is het brede vlak aan de onderkant van de piramide. Op het moment dat je met elkaar die versterking hebt, hè, en er gebeurt al heel veel in de samenwerking, dat mag ook zeker gezegd, maar dat zijn altijd verbeterpunten. En die organisatiegraad, die zijn we verder aan het ontwikkelen is in het voortraject ook zeker al versneld geraakt. Dus dat is heel mooi, maar daar zijn we mee bezig. Daar heb je echt wel een paar jaar de tijd voor nodig om die basis nog beter en krachtiger op orde te brengen. Dan kun je met elkaar gaan versnellen en gaan excelleren. En dat zijn de ambitieniveaus. Dat wil niet zeggen dat er op dit moment nog geen sprake is van een versnelling of een ambitie. Of een, nog geen voorbeelden zijn van het exhaleren, zeg maar. Er zijn echt wel onderdelen. Maar het gaat erom dat we in gezamenlijkheid tot die punten gaan komen, tot die ambitieniveaus. En waar je dan precies de focus gaat leggen, want dat was eigenlijk uw vraag. Hè? Maar ik wilde deze inleiding er wel even bij leggen, zeg maar, als toelichting. Die focus die wordt met name gelegd ook vanuit de behoeften vanuit de ondernemers waar ik net mee begon. Wij gaan met onze kerngroep, die is ontstaan in het hele voortraject, gaan wij in november zelfs alweer bijeenkomen. En zij gaan met ons aangeven van nou, dit zijn de initiatieven, dit vinden wij belangrijke aspecten. Kunnen ook goed andere concrete voorbeelden gaan zijn. Hè? Daar hoop ik zelfs op dat er nog meer bij komen. En daarvan gaan we met elkaar kijken, wat kunnen we nu alvast aanpakken en wat gaat wat langer duren. Maar daar moeten we wel duidelijk over zijn met elkaar. Dit is wat wij doen als overheid, als ondernemer en als onderwijs. Is dat zo even voldoende voor wat betreft dat gedeelte? Ja, want dat zag ik even als een, het verlengde daarvan. Mm-hmm. Nou, ik ga me even beperken tot het gedeelte wat in ieder geval in het stuk staat als het gaat over het budget van 75.000 euro per jaar. Daarvan hebben we gezegd, nou dat is een heel mooi budget om te kunnen beginnen met de initiatieven, met acties die dadelijk duidelijk en concreet geformuleerd gaan worden. Daarnaast kunnen we dat budget ook benutten voor extra onderzoeken, ook door externe eventueel. Dat staat volgens mij ook letterlijk zo omschreven. En daarnaast is het natuurlijk ook zo, zei u volgens mij ook letterlijk, is het natuurlijk ook zo dat er voorbeelden genoemd worden die mogelijk al binnen onze organisatie ergens van start zijn gegaan. En die overlap die blijf je altijd houden. Dat is me goed ook, want anders werken wij hier allemaal in kaders. En het is de bedoeling dat we integraal werken. Dus niet alleen binnen het team EZ, maar organisatiebreed. Dus om dan te vragen of wij inzichtelijk kunnen maken hoe dat precies gaat met de budgetten. Nou, volgens mij is daar het antwoord nee op. Dat zou wel heel erg ver voeren. De budgettering voor de economische agenda, ja, daar kunnen we zeker inzicht in geven. Dat is geen enkel probleem.
Meneer Van den Broek.
Ik wil, die financiën is denk ik toch wel belangrijk om dat scherper te hebben. U vraagt 75.000 euro extra geld. En kennelijk is het niet genoeg. Dus als ik die activiteiten zie, bijvoorbeeld een ondernemersloket, platform, ik zie een website van de gemeente, is beschikbaar, er zijn ondernemersplatform. Dus kennelijk is daar al financiering voor. Is dat dan toch hier, dan zou ik een onderscheid verwachten tussen dingen die al gebeuren voor het bestaande budget. Waar vraag je nou nieuw geld voor? En volgens geeft u aan van, dan moeten we keuzes maken. Een stuk zie ik niet waarop die keuzes zijn gebaseerd, behalve dan als ondernemers enthousiast zijn. Maar daar staat bijvoorbeeld niet dat die dan mee gaan financieren. Optie, geen eis.
Die budgetten die zie ik eigenlijk vooral ook pas benut gaan worden als we die samenwerking, die basis op orde, gereed hebben. Dus als we eenmaal gaan versnellen en gaan excelleren. Ik denk dat ze dan met name ingezet gaan worden. En ja, nogmaals, er is wel een overlap als het gaat om het benutten van organisatiekracht vanuit deze organisatie. Want dat bedoelt u volgens mij, uitvoeringskracht vanuit het team. Ik kan me zo voorstellen, een bedrijfscontactfunctionaris die is actief op het gebied van bijvoorbeeld de bezoekerseconomie, maar ook op andere vlakken. En die zal zich mogelijk ook in gaan zetten voor een gedeelte van de uitvoering van deze agenda. En dat onderscheid kunnen wij nooit precies maken, als u dat bedoelt. En dat was eigenlijk net ook wel mijn stellige reactie van ja, daar kunnen wij geen inzicht in geven. Maar volgens mij is dat ook niet nodig. Dat is mijn persoonlijke reactie daarop.
Meneer Van den Broek, voldoende?
Nou ja, mijn basisvraag is wel van, kun je duidelijk maken waarom er dan extra geld nodig is? Dat antwoord krijg je. Er zijn heel veel activiteiten, maar het is ons niet duidelijk wat dan nieuwe activiteiten zijn, wat al gefinancierd is.
Nou, juist de activiteiten die concreet genoemd worden, die zijn echt wel daarvoor, die zijn daaraan gekoppeld. Maar zoals ik net ook aangaf, ik hoop zelfs dat er nog heel veel meer initiatieven gaan komen. En daar wordt in de voorbereiding ook al over gesproken, dus die verwacht ik eigenlijk in november.
Meneer Van Veen?
Als ik het goed begrijp, is het dus met name bedoeld om extra mankracht in te zetten.
Wethouder?
Nee, dan heb ik het niet goed uitgelegd, als u het zo interpreteert. Nee, het is vooral bedoeld om initiatieven te ondersteunen die vanuit de behoeften van ondernemers gaan blijken of vanuit onderwijs in onze samenwerking. En daarnaast voor extra onderzoeken naar mogelijkheden, naar initiatieven die kenbaar gemaakt worden of die ontstaan.
Dus het gaat echt over nieuwe dingen. Meneer Raubels.
Ja, dank u voorzitter. Laat ik zeggen dat we blij zijn, maar dat zullen we inderdaad nog een keer herhalen met de aandacht voor de ondernemers. En dan ook voor wat hier staat, ZZP'ers, kleine ondernemers, et cetera. Want die worden natuurlijk vaak vergeten. Er komt ook een ZZP-wet aan die het voor ZZP'ers niet allemaal even makkelijk maakt. Dus heel goed dat er een soort, nou, in ieder geval aandacht voor is. Maar ik ben een beetje het spoor bijster als het gaat over die, ik noem het steeds ambities, maar dat mag ik het niet noemen. Het zijn de strategielijnen. Want in feite denk ik dan, je hebt een plan. Dat plan ga je uitvoeren. Hoofdstuk 4 is ook uitvoering. En daar heb je strategielijnen voor. Maar die strategielijnen moeten, denk ik, dan toch wel allemaal leiden tot dat ene doel wat je daarvoor geformuleerd hebt. En ik zie dat hier niet voor me, want de een gaat naar rechts, de ander gaat rechtdoor en de ander gaat linksaf. Dus hoe komt het nou uiteindelijk weer bij dat doel terecht?
Interessante vraag.
En ik kan die vraag niet volledig beantwoorden, omdat dat op termijn zal gaan blijken. We hebben een brede doelstelling en die is niet gebonden aan het jaar 2030, als ik zo vrij mag zijn. Maar als het gaat om die strategielijnen, we hebben met elkaar afgesproken, we gaan dat opbouwen. Dus daarom is er ook die trapsgewijze piramide in beeld gebracht. Het is geen kwestie van we doen het een of we doen het ander, we doen het echt allemaal, maar we vinden die basis het allerbelangrijkste. Daar starten we mee. Die gaan we verder versterken en zo bouwen we verder op. Dus het is een opeenstapeling van de ambities.
Voldoende?
Ja, die is dan duidelijk, maar ik heb meteen een tweede vraag als voorzitter.
Ja, dat dacht ik al.
In alles tot en met hoofdstuk 4 staat onder andere Brainport en de regio Eindhoven veel genoemd als kans. Maar als het dan gaat over die strategieën, zie ik hem nergens terug. Dus mijn vraag aan de wethouder is daarmee in de uitvoering Brainport ineens van de tafel verdwenen, van de kaart verdwenen? Of zijn we die gewoon vergeten op te nemen? Gaan we los hiervan er toch mee door of hoe moet ik dat zien?
Wethouder.
Beide niet. Is niet van de kaart verdwenen en is ook niet in één keer niet meer benoembaar. Volgens mij gaat het er vooral om dat we kansen gaan benutten en dat zal in de toekomst gaan blijken. En dat heeft ook weer met behoeften te maken. Dus ik kan daar nog niet concreter over zijn. Als er mogelijkheden zijn om te verbinden, dan zijn we daar graag toe bereid. En dat hebben we eerder volgens mij ook al uitgesproken.
Ja, maar de vraag ligt meer van, gaan we zitten wachten tot we gevraagd worden, of gaan we zelf eens een keer daar op gesprek of meerdere keer op gesprek en zeggen we aan, kijk eens hoe mooi Bokstel is en wat kunnen we allemaal bieden?
Die proactieve houding die is er sowieso, als u dat bedoelt. Die heb ik daar straks ook al aangegeven. En de contacten die zijn er al, dus ja, ik zie niet in wat u nu precies bedoelt.
Even dan naar de collega's. Wij overwegen in ieder geval om nog een motie, geen amendementen, mevrouw Atelij, een motie in te dienen om in ieder geval ook ergens meer aandacht te besteden aan Brainport, want dat komt hier in de uitvoering nergens terug. Dat is één. En het tweede is, ook maar even een proefballonnetje naar de collega's. Meneer Van den Broek zei het net al, er zitten heel veel acties in. Een deel is al bestaand en een deel is nieuw. Hè? Want ik zie dan lopende activiteiten en nieuw. Dus dan denk ik, lopend wordt betaald uit bestaand budget en nieuw wordt betaald uit nieuw budget. Meteen antwoord op uw vraag. Zo zie ik het in ieder geval. Maar die 75.000 euro is natuurlijk veel te weinig. Dus wij gaan absoluut de motie indienen om dat budget te gaan verhogen.
En nu wilt u...
Wat vindt de rest ervan? Ja,
ja. Nou,
mag ik daar ook op reageren?
Meneer De Nijs.
Ja, ik had ook als vraag erbij zitten, wat gaan we concreet doen om dit keer dus echt wel
aan te sluiten bij Brainport, want dat horen we natuurlijk al jaren. Maar ik zou dan toch wel eerst graag de tekst van de motie lezen voordat we er iets over toezeggen. Maar ik wil eigenlijk toch nog even reageren op meneer Van den Broek.
Dat mag.
Want zijn reactie verbaast me eigenlijk, want er is eigenlijk vrij recent een visie gekomen van de landelijke VVD. En die zeggen toch expliciet dat Nederland vooral moet inzetten op robotisering en hoogwaardige kenniseconomie. Kijkt de lokale VVD af van dat standpunt? Hebben ze daar eigen ideeën? Of,
Meneer Van den Broek.
Allereerst zijn de boksels VVD, dus als we zouden willen afwijken, dan mag dat. Hè. Maar het is ook niet helemaal correct, denk ik, wat u zegt. Als je als landelijk VVD zegt dat je dat niet stimuleert, daar hadden we het net ook over. Dit beleid gaat ook over het stimuleren van iets, niet over het verbieden. Wij zeggen inderdaad, naar dit beleid kijk je, stimuleert bepaalde sectoren. Het zijn niet de sectoren die waar u op doelt. Alleen u gaat een stap verder, je moet het verbieden.
Nou, meneer Nijs.
Niet verbieden, maar expliciet wel noemen dat je daar minder interesse hebt. En volgens mij staat dat in die visie van de VVD ook. Maar goed, als u daar anders over denkt.
Meneer Van der Veen, zou ik u reageren of niet?
Eigenlijk even een beetje aanslag op wat meneer Raubos zei. Meer intensiveren van de contacten met het Eindhovense, noem ik het maar even. Ja, wat Brainport genoemd, ik denk ook dan met name aan bepaalde high-tech industrieën. Lijkt me niet verkeerd. Ik denk dat we daar wel in mee kunnen gaan, even afhankelijk van tekst. Even terugkomend op wat meneer De Nij zei. Sorry, Stefan. ja, het verbieden van bedrijven, nee, dat gaat hem niet worden. Je kunt ook niet zeggen van we pesten ze weg, dat wil je ook helemaal niet. Je kunt wel zeggen van we gaan ze inderdaad niet meer faciliteren dan wat er nu gebeurt. En dat heeft ook wel betekenis. En misschien dat we daar elkaar nog wel in kunnen. Ik denk dat we elkaar daar wel in kunnen gaan vinden zelfs. Dat is het.
Dankjewel, meneer Van den Broek.
Een reactie op de vraag en de aansluiting met Brainport. Natuurlijk een bijna toverwoord misschien wel, want we denken dat er grote kansen liggen. Mijn vraag zou dan wel zijn, welke kansen verwacht je daar? Want ik denk als je daar aan tafel gaat zitten, dat de eerste vraag is van hoeveel bedrijfsruimte hebben jullie voor ons en hoeveel woningen hebben jullie voor ons? En als we daar geen antwoord op hebben, denk ik niet dat je een lang gesprek. Dat is een haakje, denk ik, ook naar een vraag die ik nog heb bij het beleidsplan. Daar staat dat lokale ondernemers heel belangrijk zijn voor de gemeente. En dat die ruimte nodig hebben. In het eerder document wat we hebben gezien. En er staat ook bij dat we onderzoek gaan doen naar meer ruimte voor bedrijvigheid. In het omgevingsvisiedocument wat we eerder hebben gezien in de raad. Is een optie voor nieuwe bedrijfslocaties geschrapt. Een zoekgebied. Dus als we die zoekgebieden niet hebben. Ja. Dus naar Brainport toe denk ik niet zo kansrijk dan. De vraag naar aanleiding van dit stuk is. Gaan we inderdaad nog werk maken van het zoeken naar nieuwe werklocaties.
Petter. Dat is een terechte constatering. Die ruimte die is zeer beperkt. Hier in Boksel hebben we op dit moment helemaal geen ruimte zelfs. Dus we zijn ontzettend blij met de toekomstige ontwikkeling van Greentech Park Brabant. Dat daar in ieder geval de mogelijkheid gaat zijn. Zoals u ook terecht zegt, de lokale ondernemers die hebben de aandacht. We maken ook werk van een lokale krachtige economie, hebben we gezegd. Dus u mag verwachten dat op het moment dat de lokale ondernemers ook mogelijkheden krijgen op Greentech Park Brabant, volgens mij, dat er dan mogelijk ook ruimte achterblijft op de bestaande bedrijventerreinen die we hebben. En dat dat vooral de mogelijkheden gaat bieden aan andere ondernemers. En nieuwe locaties aanwijzen, dat wordt heel lastig. Ik wil niet zeggen dat we daar niet ons uiterste best voor doen. Maar ik kan daar nu geen concrete gebieden voor aanwijzen. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in.
Ik denk dat het wel kan. Alleen dat, ja, ik denk dat het wel kan. Hè. In de eerdere plaatje van de omgeving zat zo'n zoekgebied. En dat is eruit gehaald. Dus ja, keuze.
Nou, de provincie heeft hier ook zeker een rol in.
Zeker.
Ja, meneer Van Veen.
Wat betreft die locaties. Ik denk dat op het moment dat daar een goede sterke link ligt met Brainport en daar komt vraag vandaan of aanbod van ons uit, dan heb ik een sterke vermoeden dat onze ondernemers verdomd creatief gaan worden. om te bekijken hoe zaken wel geregeld kunnen worden. En ik denk dat daar mogelijkheden liggen waar ik echt geen inschatting van inkom van kan maken. Maar die er wel degelijk gaan komen. Ook op het industrieterrein, om maar wat te noemen. Want daar ligt wel ruimte, potentieel in ieder geval. Als je daar, als daar substitutie komt. Vervanging van het een door naar met het ander.
Voorzitter, ik begrijp even niet wat meneer
Van der Steen... Er is geen vraag gesteld. U hoeft niet te reageren.
Nee, maar ik probeer wel te begrijpen wat meneer Van der Veen nu vertelt. Ook in aanloop naar de raadsvergadering volgende week.
Waar wil u naartoe met uw betoog?
Het is inderdaad, kijk, er wordt gezegd van ja, we moeten als de donder op zoek naar nieuwe locaties om industrieterrein uit te breiden. Maar ik denk dat er met wat we nu al hebben, met die ondernemers, een hele hoop mogelijk is. Eigenlijk sluit het vrij goed aan op wat de wethouder zei. Van jongens, we hebben goede ondernemers, die weten heel veel, die kunnen heel veel. Zijn voor een deel ook heel innovatief bezig en... Je kunt er donder op zeggen dat er dan op een gegeven moment links of rechtsom ruimte vrijkomt. Is het niet vanuit die verplaatsing vanuit het bestaande terrein naar Greentech Park, dan wel op de bestaande terreinen van de ondernemer zelf?
Voldoende. Mevrouw Nooyen.
Ik wil hier toch nog graag even aandacht hebben, want de economie die wordt hier enorm belangrijk gemaakt, maar ik denk dat de aandacht voor circulaire economie, voor duurzaamheid, de grenzen die wij hier te bewaken hebben voor wat de aarde kan dragen, dat het ondernemers en inwoners past, dat we hier ook over nadenken hoe dat we met onze toekomstige reserves omgaan, hoe dat wij met onze toekomstige werkgelegenheid omgaan. En het is hier eigenlijk het is niet helemaal oud, maar het is wel het oude adagium, groei en we gaan er vol tegenaan, want we willen een goed vestigingsklimaat hebben. En ja, ik denk dat het ook onder goed bestuur valt om na te denken hoe dat je kunt verduurzamen om ook regulering, die denk ik toch hard nodig is, om bijvoorbeeld bedrijven te inviteren om meer duurzame technieken te introduceren, om zon op dak te realiseren, dat je daar meer aandacht aan besteedt, om ook dat bedrijventerrein gewoon op termijn gewoon duurzaamheid te krijgen. Want het is ook in het belang van Boksel zelf, voor bedrijvigheid zelf, dat ze voor kunnen sorteren op wetgeving die er toch vroeg of laat zit aan te komen. En dat is wel, en dat het wordt wel aangestipt, maar het vrij weinig.
Oké, wethouder, kunt u daarop reageren?
Ja, mevrouw Nooyen, ik ben het absoluut met u eens. En als u de indruk heeft dat groter, beter, meer de hoofdmoot is uit dit stuk, dan is dat zeker niet het geval, want het gaat vooral ook om kwaliteit. Maar we hebben wel te maken met behoeften vanuit de ondernemers aan extra ruimte. Dus dat heeft een plek gekregen, absoluut. En daar staan we ook voor met elkaar. Maar daarnaast vinden wij juist die mogelijkheden om te verduurzamen heel erg belangrijk. En ik wil daar graag een concreet voorbeeld bij noemen, als het mag, voorzitter. Want een van de voorbeelden is bijvoorbeeld ook inherent aan de situatie waarin we nu verkeren door de ontwikkelingen die er in het land en in de wereld zijn. Door bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne hebben we ook eerder te maken gekregen met andere problematieken. Nou, ik denk dat de netcongestie daarnaast ook een belangrijk onderwerp is geworden waar we een paar jaar geleden nog niet echt zo over nadachten. Nou, dat maakt dat we eerder in die versnelling zijn gekomen op het gebied bijvoorbeeld van een onderzoek naar een energiehub. Ik geef dat even als voorbeeld, hè. Daarvan zeg ik in ieder geval, daar zitten we echt al in een ander ambitieniveau en daar zijn we ook al goed mee bezig wat mij betreft. Dus dat speelt absoluut en wij hebben aandacht voor circulaire economie. Wij vinden dat ook een heel belangrijk aspect voor wat betreft de ontwikkeling op Forsbeek, Greentech Park Brabant. En wat ons betreft is het ook zeker de bedoeling dat op het moment dat we tot ontwikkeling komen van Forsbeek, op de manier zoals we die met elkaar af hebben gesproken, met dat ambitieniveau, dat we dat ook verder uit gaan rollen op bedrijventerrein Ladonk en mogelijk dus ook op de andere bedrijventerreinen. Maar dat zal wel tijd nodig hebben. Het begint echter nu. Die kwaliteit, die vinden we belangrijk en daar zetten we nu al op in. En dan zal het in de loop der tijd ook zijn weerslag moeten gaan hebben.
Stelt u dat gerust?
Voor een deel, want ik vind het wel verheugend dat daarover nagedacht wordt. En, maar wat ik daarin mis, wat ik heel vaak in Nederland in ieder geval zie gebeuren, is dat de bedrijvigheid, die krijgen toch vrij baan om te kunnen doen en laten wat ze willen. Terwijl dat het soms toch verder gestuurd moet worden, denk ik. Of iets gereguleerd. Want bedrijven zijn echt ook heel erg goed in, ja, we gaan het allemaal doen. En als puntje bij paaltje komt, dan leveren ze helemaal niks. En dat,
meneer ja, Van den Broek,
mag meer aan
op reageren.
Ik hoor hier zeggen, bedrijven krijgen vrij baan en kunnen doen en laten wat ze willen. Nou, dat gaat mij toch wel wat ver. Ik denk dat je ook bijna aanmatigend naar bedrijven toe. Als je kijkt welke doelstellingen die inmiddels hebben op het gebied van duurzaamheid, welke regelgeving ze mee te maken krijgen. Ik wil niet zeggen dat dat altijd allemaal goed is, maar dat dat helemaal los is, dat kan je echt niet stellen.
Dat akkoord.
Nog een andere opmerking, meneer Raubos.
Ik wil reageren op mevrouw Nooyen. En dan wordt het eigenlijk wel een discussie die natuurlijk over heel andere dingen gaat dan waar we het hier over hebben. Maar ik vind dat u wel een karikatuur neerzet van ondernemers in Nederland en ondernemers in Bokstel. Want die doen voor het merendeel, en ik denk 98% een stinkende best, om het allemaal binnen de regels goed te doen. En alle belangen die er zijn, ecologische belangen, dus circulair, milieu, medewerkers, financiën, enzovoort. Ik zou u bijna willen vragen, ga eens gewoon een week met een ondernemer meedraaien om te snappen welke beslissingen daar genomen worden en hoe die genomen
worden. Zijn er nog andere vragen? Meneer de Nijs.
Ja, ik heb nog een vraag over het ontwikkelen centrumvisie. Er staat verkeer en parkeren, duurzame bereikbaarheid van het centrum, waarbij ondernemersbelangen op een juiste manier worden meegewogen. Nou heb ik toevallig vandaag een representatief onderzoek van de Mooie Bokstelkrant toegezonden gekregen. Dat was van juni 2021. En daarin gaf 71% aan voor een volledig autovrije markt te zijn en 18% tegen. En dan is mijn vraag, waarom wordt de veiligheid van bezoekers en hun wens voor een aantrekkelijk verblijf niet meegewogen?
Ja, ik ga me niet baseren op een stuk uit 2021, want u weet net zo goed als wij allemaal dat er ontzettend veel gebeurd is sinds dat moment. En dat we die situatie nu niet meer kunnen projecteren op de huidige situatie op de markt. Daar wil ik toch wel graag mee beginnen. Los daarvan, wat er in dit stuk staat, is echt vanuit de samenleving gekomen, vanuit de ondernemers, vanuit degenen die bij ons aan tafel hebben gezeten. En op basis daarvan is dit stuk dus ook op die manier geformuleerd. Hoe dat verder vormgegeven gaat worden, dat zal ook afhankelijk zijn van het programma mobiliteit. We zullen een integrale afweging maken als het gaat om die centrumontwikkeling. Dus het is nu nog te vroeg om concreet te spreken over wat dat dan betekent voor parkeren op de markt. En daar bent u ook altijd nog bij.
Meneer de Nijs.
Maar nu zegt u weer, ja, de ondernemers, maar het centrum is van alle bokstelaren en dus zij moeten er ook een stem in hebben. En u zegt, ja, er is veel gebeurd, maar die percentages zullen niet zo heel veel anders zijn wat mensen ervan vinden over autovrije markt. Dus ik hoop toch wel dat serieus meegenomen wordt wat onze inwoners willen.
Nou, dat hoort u mij ook niet zeggen, meneer de Nijs. Sorry, mevrouw de voorzitter. Dat hoort u mij niet zeggen, dus dat wil ik dan bij deze nog een keer herhalen. Maar ik zeg alleen, ik baseer me niet op een stuk vanuit 2021 in de wetenschap dat we een coronaperiode hebben meegemaakt, waardoor de beleving van de markt totaal anders is geworden en waardoor ook echt wel andere meningen zijn gevormd door inwoners en door ondernemers. En ik kan me voorstellen dat u daar ook van op de hoogte bent. Dat is hier in huis in ieder geval wel bekend. Hoe we daar concreet invulling aan gaan geven, hè, aan die meningen en aan, ik noem even de bereikbaarheid of het parkeren, dat is zeker ook aan de inwoners, dat gaat niet alleen om ondernemers, maar dit stuk is gebaseerd op de voorgesprekken met ondernemers, maar ook met afvaardigingen vanuit uw gemeenteraad.
Nice.
Ja, dat klopt, en daar hebben we het toen ook over gehad, maar dat is het helaas niet in het stuk land. Maar goed, het is bij het aantreden van deze coalitie is gezegd, binnen een jaar zou er een onderzoek komen naar de markt, wat de mensen zouden willen. En nou, na aanleiding van onze laatste artikel 37-vraag is gezegd dat er binnen een jaar zou komen. Dus We wachten even af.
Fijn, dat is een terechte constatering. Ja. Meneer Van den Broek.
Nog één verduidelijkende vraag. Meneer Raubos, naast mij zei net van voor de budgetten. Ik ga ervan uit dat de lopende activiteiten die zijn genoemd, zijn bekostigd uit het reguliere budget. En dat de andere die zijn genoemd, dat dat over die 75.000 euro gaat. Zo heb ik het niet begrepen. Zo staat het ook.
Zo zei meneer Raubos het wel. Dus heb
dat,
ik ook
dat klopt niet, die aanname.
Wethouder.
Nee, dat heb je dus niet goed begrepen. Dat weet ik.
Ja. Nou, misschien klopt het deels, maar ik geloof ook niet dat het helemaal correct is wat meneer Raubos zei.
Dus dan blijft staan dat er heel veel activiteiten worden.
Ja, voldoende.
Misschien kunt u er nog eens goed naar kijken. Dan ga ik dat ook doen.
Zijn er verder nog vragen, opmerkingen? Voldoende over dit onderwerp, dames en heren? Oké, dan dank ik de wethouder. Dan gaan we over naar de evaluatie, onderzoek, rekenkamer, Bokstol. En dan meneer Van den Heuvel, zoekt u een plaatje. En meneer Van Nistelrooy, u vervangt de burgemeester die niet aanwezig is. En ik kijk even rond. Oké, niet zoveel wisselingen. Ja. Oeh, ik moet nog zeggen waar het over gaat, hè? De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek tussenbalans beleidsakkoord. Over te nemen en hier uitvoering aan te geven en aan de raad wordt gevraagd het college opdracht te geven, de aanbevelingen aan het college uit te voeren. Meneer Van den Heuvel, graag een korte toelichting.
Nou, ik kan me eigenlijk helemaal bij uw introductie aansluiten, want inderdaad, wat ons betreft gaat het om die 6 aanbevelingen die erin staan, om die om te zetten naar de praktijk en naar het handelen door raad en college. Een ambtelijke organisatie. En als jullie dat doen en daadwerkelijk vormgeven, dan zijn wij als rekenkamer dik tevreden. En u hebt die aanbevelingen kunnen lezen, dus ik zal die verder niet aanstippen.
Dankjewel, dat was heel kort en krachtig. Dan ben ik van u niet zo gewend dat er zo snel gaat.
Daarom.
Dat is goed bedoeld, hè, maar...
Ja. Nee, maar ik kom zo'n beetje in mijn finale periode en ik laat zien dat het ook kort kan. Maar...
Ja. Ik ben helemaal verbaasd. Wie wil als eerste een opmerking plaatsen of een vraag stellen? Meneer Schalks.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb er eigenlijk niet heel veel over te vragen aan de rekenkamer. Wat mij betreft een helder stuk. Ik denk ook dat het prettig is hoe wij er als raad in betrokken zijn geweest. En wij kunnen ons wel vinden ook in de aanbevelingen die mee zijn gegeven richting de raad. Met name ook gelet op een volgende periode waarbij ook zeker bij de totstandkoming van het beleidsakkoord denk ik heel veel waardevolle aanbevelingen en suggesties in zitten om daar bewust van te zijn en die ook mee te nemen. Dus dankjewel.
U ook dankjewel. Meneer Raubos.
Ja, dank u voorzitter. Ik sluit me aan bij meneer Schalks. En om nu niet helemaal zijn woorden te herhalen, veel dank uiteraard. Ik wil wel graag uit de woorden of uit de mond van de voorzitter van de rekenkamer ook wel even horen dat eigenlijk de aanbevelingen voor de volgende raadsperiode zijn. Dat geeft mij namelijk heel veel rust. Dat is één ding. En dat geeft misschien het college ook wel rust, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het geeft ons veel rust. En het tweede is, en ik heb dat al gevraagd beneden aan de tafel, maar ik vind het ook belangrijk dat het hier even uitgesproken wordt. Ik ga even een zin voorlezen die er in het advies stond. En dat is: een analyse van het uitvoeringsprogramma laat zien dat er voor verschillende onderdelen van de 5 programma's meer inzet nodig is om de ambities en doelen aan het einde van de bestuursperiode te realiseren. Met name voor de programma's duurzame transformatie, leefbare ruimte en vitaal ondernemen is dit het geval. Daarnaast verdient het programma Sociale Kracht en Meewerkend Boksel extra aandacht. Dus mijn vraag was, daarmee zegt u eigenlijk alles verdient extra aandacht, alles is nog niet klaar, etc. En toen zei u, ik ga het niet in uw mond leggen, Ik wil u alleen vragen even te herhalen wat u zei.
Meneer Van Heuvel.
Dat doe ik met alle plezier, want het was een terechte opmerking. We hebben willen zeggen, en dat staat er niet correct, er staat eigenlijk, als ik het heel kort beantwoord, er staat het woordje extra daar, ten onrecht. We hebben geconstateerd dat in 3 programma's, de eerste 3, dat daar eigenlijk extra inzet geboden is. En dat relatief gezien 2 programma's, het programma Sociale Kracht en Meewerkend Boksel, dat die relatief gezien er goed voor staan. Dat was de clue. Dus het woordje extra voor die 2 programma's is inderdaad onjuist. Ja, de eerste opmerking, die rust wil ik eigenlijk toch niet geven. Maar dat had u misschien met mijn korte inleiding al wel kunnen vermoeden dat ik dat zou zeggen. Maar nee, want ik vind dat er, nou ja, voor de 5 programma's, want ook bij die 2 die er relatief goed voor staan, daar staan ook nog een aantal acties open. En laten we dat ook misschien wel even zeggen, niet alles zal kunnen gebeuren in die tijd. En dat zijn vaak ook externe factoren. We hebben die ook in het rapport benoemd of zo. Die zijn er een aantal. Dat zijn nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die in die tussentijd zijn opgetreden. Dat zijn nieuwe wetgeving, een terugtrekkende rijksoverheid in de financiering, een provincie die niet meekomt op bepaalde belangrijke plannen voor Boksel, et cetera. Dus het zijn allemaal factoren die ertoe leiden dat dat allemaal niet uitgevoerd zal worden. Dat kunnen we gewoon nu eerlijk al op een briefje geven. Maar misschien is het ook goed om dat gewoon te herkennen en te erkennen dat dat niet kan. En ook gemotiveerd zeggen waarom bepaalde onderdelen uit dat coalitieprogramma niet uitgevoerd zullen worden. Dat is de keerzijde. We kunnen heel trots zeggen van nou, dat en dat is uitgevoerd. Stoplichten staan op groen, prachtig. Maar er zijn ook een aantal dingen in met hele goede motieven te onderbouwen waarom die niet tot realisatie zullen komen. En ik vind het wel een uitdaging en ik vind dat het college en de raad dat in de periode dat ze nog zitten, en dat is nog best de moeite waard, dat is nog echt lang genoeg, om die discussie een keer goed te voeren met elkaar. En we hebben in de raadsessie of in de werksessie met de raadsleden en collegeleden toen, hebben er ook over gehad van, is dan een herziening op dit moment nog opportun? Toen is eigenlijk geconcludeerd, dat hebben we ook in het rapport opgenomen, nou dat moet je ons nu niet meer aandoen, gezien het tijdstip waarop we nu al zitten in deze coalitieperiode. Maar dan kan het prima via het spoor van de PNC zien. Dat zijn ook goede instrumenten. En als het daar explicieter een plek in krijgt, dat zou bij de kader door de programmabegroting zou dat veel explicieter plaats moeten krijgen, dan vind ik dat u als raad en college uw rol goed pakt.
Kijk, zo ken ik u weer. Zijn er nog andere vragen, opmerkingen? Nee, helemaal niet? Dan wil ik u danken, meneer Van Heuvel. Oké, dan gaan we nu over naar het programma Kostenverhaal en Financiële Bijdrage. Ah, ik zie gelukkig dat meneer Van Zander al aankomt. En wie wisselt er verder nog? Even kijken. Oh, moeten we nog even wachten? Oké. Het programma Kostenverhaal en Financiële Bijdrage geeft uitleg over de wettelijke verplichtingen en de bevoegdheden die de gemeente heeft. De gemeente is verplicht om bij kostenverhaalsplichtige activiteiten, ook wel nieuwe bouwplannen, de gemeentelijke kosten te verhalen. En in het programma wordt beschreven hoe de gemeente dit doet. En aan het begin van de avond hebben we daar een presentatie over gehad, waarin, hoop ik, voor jullie heel veel duidelijk is. Ik heb gezien dat het druk was aan de tafel van Lex. Dus ik ben benieuwd of jullie nog veel vragen hebben voor elkaar of voor de wethouder. Dus wie mag ik het woord geven? Meneer Kups.
Dank u wel. Misschien even goed om vooraf te zeggen, hè, soms gebruiken we deze gespreksavond ook om al een voorschotje te nemen op het politieke debat. Volgens mij was dat wat net bij het vorige onderwerp gebeurde. En op dit onderwerp zit ik even nog met wat, ik noem het volgens mij hier vaak even hard op nadenken. Dus het wordt een vraag aan de wethouder, maar eigenlijk ook aan mijn mede-raadsleden om me voor te bereiden op de raadsvergadering zelf. Namelijk over de, waar we als VVD vaker over praten, over de rol van de gemeenteraad. En wanneer, wat zijn nou de bevoegdheden van de gemeenteraad? Als ik heel technisch naar het kostenverhaal kijk, zou je kunnen zeggen, het vervangt, nu met de omgevingswet, vervangt het kostenverhaal wat we voorheen hadden onder de wet ruimtelijke ordening. Maar op een andere manier naar kijken, van wat zijn nou de bevoegdheden van ons als raad? En ik heb zelf een stuk gevonden van het IPLO, het informatieplatform Leefomgeving, die in 2022 een hele handreiking kostenverhaal voor gemeentes hebben opgeschreven. En dan gaat het met name over een stuk bij het geval van anterieure overeenkomsten. Ja, ik kan een hele quote gaan oplezen, maar het komt erop neer dat in die handreiking, expliciet staat om de gemeenteraad erbij te gaan betrekken bij anterieure overeenkomsten. En dat is een praktijk die we in Boksel niet hebben. Dus ik ben wel benieuwd naar zowel de wethouder als naar raadsleden van waarom laten we dat in Boksel volledig bij het college? Zou dat ook niet een goed zijn om in Boksel, zeker bij grote anterieure overeenkomsten, de raad daar wat meer bij te betrekken? En ik kan de tekst en de argumenten daarvoor, die heb ik hier op papier, maar die kan ik nog wel eens toezenden aan mede-raadsleden. Maar ik ben vooral benieuwd van waarom de wethouder zegt van waarom dat niet in onze Bokselse praktijk is opgenomen.
Daar wilde ik mee beginnen om te vragen, meneer Van Zanden, hoe is dat geregeld? Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, dat over die... kan ik zeker, voorzitter. Dat doe ik me alle liefde
met plezier. Ja, dat dacht ik wel.
Nee, want wat de heer Kuppen zegt is dat de raad niet betrokken zou zijn bij de anterieure overeenkomsten. Nee, jullie geven het kader mee waarbij dit onder wat vanavond voor ligt een kader is waarbij uiteindelijk de uitvoering, en die ligt bij het college, dit soort dingen betrokken worden. En in de afsprakenkader van een anterieur staat, die is gebaseerd op het kader wat jullie hier vaststellen. Dus als het gaat over rollen en verantwoordelijkheden, de rol van de raad is de kaderstellende. Dat doen jullie onder andere met dit voorstel. Hoe gaan we kostenverhaal doen? Wat zijn investeringen in de fysieke leefomgeving? Worden eventueel woningen van sociale woningbouw van een instelling vrijgesteld van dit soort zaken? Dat zijn richtingen die jullie meegeven. En als wij vervolgens als college de uitvoering ter hand nemen, daar zijn wij dan weer van. Dus u wordt al betrokken bij de anterieure overeenkomst door het kader mee te geven. U zit niet aan tafel als raad om de gesprekken te voeren en uiteindelijk dat krabbeltje te zetten. Nee. En dat wil ik graag zo houden. Ook, dat zal ik er ook maar bij zeggen.
Heb ik dan nog iets nieuws?
Dat laatste is vrij kordaat. Maar nu houdt u het heel algemeen bij, wij als raad geven het college kaders mee. Dan ga ik toch even kort quoten uit een handreiking die dan toch ook niet voor niks is opgesteld door het Kennisinstituut Leefomgeving, die zich helemaal op die omgevingswet heeft toegespitst. Ze zeggen, zeker als het over grote locaties gaan in strijdig met gemeentelijk beleid en niet in de omgevingsvisie passen, ligt het betrekken van de raad voor de hand. En dan gaat het echt meer over dan alleen kader stellen. Hè, want er wordt eigenlijk dus geadviseerd om de gemeenteraad het ontwerpbesluit, even bij een anterieure overeenkomst, tot het aangaan van de overeenkomst toe te zenden met inbegrip van de overeenkomst en toelichting op de overeengekomen bijdrage. Met andere woorden, een handreiking die er ligt gaat veel verder dan alleen maar het kader stellen en het college laten uitvoeren. Hier in de handreiking krijgt de gemeenteraad een veel grotere rol, ook in anterieure overeenkomsten. En dit is ook een beetje een gedachteoefening nu, want ik las dit ook vandaag, geef ik eerlijk toe. Ik ben een beetje aan het nadenken en mijn collega raadsleden aan het aankijken van waarom laten we dat in Boksel zo volledig los als gemeenteraad?
Ja, maar ik wou zelf even iets vragen. Want ik hoorde, meneer Kuppes, u had het over strijdig. Helemaal in het begin, een van de eerste woorden, als het in strijd is met. Dus dan zou het een uitzonderingspositie zijn. Of heb ik dat verkeerd gehoord? Dan zou het in uitzonderlijk geval zo zijn. Tenminste,
voorzitter, niet zozeer een uitzonderlijk. Het is eerder zeker in die gevallen adviseert de handreiking om de gemeenteraad veel meer te betrekken bij de inhoud van...
Ja, in bijzondere gevallen dus.
Nee, niet in bijzondere gevallen. Zeker in gevallen waarin er wordt afgeweken van gemeentelijk beleid wat niet in een omgevingsvisie past. Dat is volgens mij vrij vaak het geval bij anterieure overeenkomsten.
Oké, dat weet ik niet. Meneer Nouden.
Ja, Abel. Mijn beleving was dat het verhaal over woningbouw is gek, maar dit verhaal horen lijkt ook dat het breder is. Want de eerste klacht die mij binnen schoot bij jouw verhaal was bijvoorbeeld destijds ooit een vergunning aanvraag om schaliegas te winnen. Heeft het op dat soort zaken ook betrekking? Maar want ik dacht in eerste instantie alleen maar over woningbouw. Dus
ja,
is het breder dan de woningbouw? Dat is eigenlijk mijn aanvullende vraag eigenlijk.
Ja, het is een verwarrende notitie. Dat was het, handreiking. Meneer de wethouder.
Een duidelijke kwalificatie dat het verwarrend is, daar ben ik het nog niet zo mee eens in ieder geval. Dat zou kunnen. Volgens mij, deze nota-kostverhaal gaat meer dan alleen over woningbouw. Dat staat ook in het stuk. Waar het volgens mij de link zit met de heer Kuppers aangeeft, is als je een omgevingsvisie vastgesteld hebt en er komt iets in wat heel veel afwijkt, maar dat hebben we al eerder in een vorige sessie besproken, hoe we dan eventueel raden willen betrekken. Dan gaat het eerst al volgens mij de principiële vraag, wil je afwijken van je beleid in omgevingsvisie? En daar heeft de raad wel een rol in van, want dan moeten we, hoe gaan we daar elkaar in betrekken? En als de raad vindt, dit is dan uiteindelijk geen goede ontwikkeling, komt er die entreur ook niet. Maar dan heb je hebt eigenlijk de ruimtelijke ontwikkeling, en daar heb je eerst iets van te vinden. En als je zegt, ik vind een ruimtelijke ontwikkeling voorstelbaar, dan ga je kijken naar het kostenverhaal. Dat is ook het tabelletje waar hier in dit document zit. Hoe wij er nou aan kijken. En ik denk dat een notitie, maar ik ken hem niet die je steeds uit citeert. Met name in zijn algemeenheid zegt, als je echt dingen afwijkend is, betrekt de raad erbij. Ja, logisch, maar niet alleen specifiek over de anterieur. Maar veel meer ook in de beleidszaak.
Nou, die snap voorzitter. Ik. Maar meneer Kuppers.
Nou, niet alleen bij een anterieure overeenkomst, maar specifiek ook in het geval van de anterieure overeenkomst. Zo staat dat er letterlijk. En daarvan blijft u zeggen, nou beste raad, blijf daar nou alsjeblieft van weg en laat dat aan het college. Daar ga ik toch nog eens langer dan vandaag over nadenken en de tekst uit deze handreiking delen met mijn collega raadsleden.
Dat is prima. Meneer Raubos.
Ja, toen ik dit stuk ging lezen, toen schrok ik enorm, want toen dacht ik, als we dit gaan doen, dan wordt er geen woning meer bij. Want alles wordt doorbelast enzovoort. Vervolgens heb ik aan de tafel gestaan, technisch die vraag ook gesteld, en blijkt dus dat dat altijd al gebruikelijk was, alleen via een andere wetgeving of een ander regime of met andere woorden of wat dan ook. Toen was ik al wat meer gerustgesteld. Wat ik wel graag zou willen weten van de wethouder is, bij de vertaling van het oude naar het nieuwe, zijn daar ook, los van het volkshuisvestingsfonds, dat hij weer vastgesteld, zijn daar ook beleidskeuzes gemaakt waardoor het nieuwe echt wel heel erg afwijkt van het oude?
Nou, een van de dingen die wijzigen, wij hadden de post bovenwijks, die deden wij per vierkante meter. In het nieuwe voorstel vervalt die bijdrage bovenwijks en kom je van bijdrage financiële ruimte. En die is gebaseerd niet meer op vierkante meters, maar als het over woningen gaat, over de categorie van woningen. Dus dat is wel een keuze. Die hebben we ook bewust gemaakt omdat het dat praktischer maakt. Want uiteindelijk als je per vierkante meter gaat doen, moet je als iets opgeleverd wordt uitgeefbare grond weer extra na gaan meten. Kost extra tijd en anders kun je aan de voorkant gewoon zeggen, één woning is zoveel. Dus dat is vooral een praktische waarom we die doen. En een gedeelte, daarom begon Lex ook in zijn verhaal van ja, oude wijnen, nieuwe zakken. We hadden onder de WRO een aantal kostverhaalsplichtige zaken. En we moeten het nu onder omgevingswet op een andere manier vastleggen hoe we het weer gaan doen. Dus en het zijn uiteindelijk zijn het zaken die ook voor 1 januari al geregeld werden in anterieure zaken.
Meneer Raubos.
Ja, maar even nog voor mijn gemoedsrust. In het volkshuisvestingsfonds hebben we natuurlijk echt wel keuzes gemaakt, hè, waarin we dus proberen ontwikkelaars de kant op te krijgen dat er meer sociale woningbouw komt. Dat soort keuzes, of dat soort beleidsmatige keuzes, zijn hier dus niet ingemaakt. Het is, zegt u, echt oude wijn in nieuwe zakken, alleen hier en daar zitten misschien een plakkertje op die zak omdat die lekte of iets in die reet.
Die keuze van het Volkshuisvestingfonds zit hier dus ook weer uitdrukkelijk in. Maar wat we ook gedaan hebben is natuurlijk, maar dat heeft u als u verder in het document naar beneden scrolt, heeft u ook gezien dat er nog bijlagers bij zitten. Dan hebben wij echt gebaseerd op investeringen in de kwaliteit in het ruimtelijk gebied, welke bedragen daar dan mee gemoeid zijn, uiteindelijk de onderbouwing geleverd waar we op deze getallen nu uitkomen. In het verleden was dat bedrag, wat daar opgenomen was, niet zo sterk onderbouwd. Maar gewoon heel eerlijk daarin zijn. Dat was gewoon iets, nou, de onderbouwing was dunner, zal ik het zo maar netjes zeggen, politiek correct volgens mij. Nu hebben we gewoon op basis van ontwikkelingen die eraan zitten te komen, waar u ook al sommige dingen van gezegd, die moeten zeker komen. Gezegd, er hangen we een bedrag aan welke investering er mee gemoeid is. Daarbij heb je in de bijlage ook gezien, dat door het bedrag op bepaald is. Dat bedrag is vervolgens verrekend met hoeveel woningen komen erbij en daar zijn deze bedragen op gebaseerd. Dus we hebben duidelijk een veel betere, sterkere onderbouwing dan dat we voor het verleden hadden.
Dankjewel. Ja, heel duidelijk. Zijn er nog andere vragen? Mevrouw Nooyen?
Ik heb niet de stukken helemaal gelezen, maar ik vroeg mij wel af. Mijn indruk is dat het allemaal kostenneutraal is, van de oude situatie naar de nieuwe situatie. Is dat ongeveer zo of waar zitten de afwijkingen in?
Wethouder.
Nou ja, dus grosso modo klopt dat. Maar er zijn altijd specifieke gevallen door het wel afwijkt. Als in het verleden iemand een kavel maakt van 600 vierkante meter, we hebben net een rekenvoorbeeld in het begin gezien, en er zouden twee woningen zijn, is het een hoger bedrag wat je betaalde, omdat dat toen afgerekend werd in vierkante meter. Dan bij de nieuwe systematiek worden we per kavel gewoon de berekening maken. Maar in grote lijnen komt het wel op hetzelfde neer, alleen willen wij wel, hebben we nou de mogelijkheid van een kostenscan, die we eerst niet hadden. Dus we zitten veel korter op de bal en veel korter zakelijker in het berekenen van kosten. Wij vinden het wel als college belangrijk, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dat degene die door ook de voordelen van heeft, want dat is het vaak als het een woningbouw is, eerst iets nieuw woningbouw dan wel, dat we die ook bij de ontwikkelingspartij neerleggen en daar niet alle borgers van Boksel over hoeven te betalen via de OZB. Want als je dit niet goed regelt, moet het toch ergens betaald worden.
Dat klopt, dank u wel. Ik zie, ja, meneer Kuppers.
Dank u wel. Nou, nog één keer, voorzitter. Want ik gaf ook aan, van ik gebruik deze avond even expres om mijn gedachten hierover helder te krijgen.
Doe ik ook maar, mee, hè? Dus.
Dank u wel voor het meedenken. Wat u zojuist benoemt met kostenverhaal, die harde getallen die we nu noemen, die worden gebruikt in het geval dat er geen anterieure overeenkomst wordt gebruikt. Want door het sluiten via de weg van een anterieure overeenkomst kunt u als college andere afspraken maken met ontwikkelaars. Anders dan kunt u op bedragen afwijken of andere afspraken met elkaar maken. Dat heb ik althans uit de presentatie begrepen. En dan kom ik terug op mijn gedachte waar ik mee bezig was. En in het geval dat u een anterieure overeenkomst sluit met een ontwikkelaar, staan we als raad buitenspel. Althans, we kennen de inhoud van die overeenkomst niet. Dus ik denk dat het toch goed is dat we daar als raad ook meer inzage in gaan krijgen. Maar ik zie u knikken dat u zegt, dat klopt niet.
Geef wat duidelijk. Ja. Jawel, er zit wel een vraag verborgen. Maar.
Nou, in zover een vraag, omdat ik de wethouder zie knikken dat het niet zou kloppen als ik zeg dat die anterieure overeenkomst, dat u volledig vrij bent om andere afspraken te maken, anders dan in het de kostenverhaal, de bedragen die daarin worden genoemd. U zegt dat niet klopt.
Nee, dat klopt. Ik zeg dat dat niet klopt bij u stelt, want wij hebben natuurlijk, dit zijn zaken die meegenomen worden in de anterieure overeenkomsten en uiteindelijk zit er een afwijkingsmogelijkheid in en die zit in, dat is een hardheidsclausule die je als college nodig hebt. Stel dat iemand zegt, ik doe een maatschappelijke ontwikkeling, ik maak een huisartsenpraktijk of iets dergelijks, dat is niet eigenlijk altijd winstgevend. En toch wil je die mogelijkheid hebben. Nou, daar zit die afwijkingsmogelijkheid in, maatschappelijke investeringen, maatschappelijke belangrijke zaken. Dus als er een gemeenschapshuis ergens gebouwd moet worden, noem maar iets. Dat zijn van die zaken, die worden ook genoemd in het stuk. Dat is definitie welke dat daar zijn. Ook limitatief. Daar heb je dan de mogelijkheid om op basis van de afwijkingmogelijkheid, de hardheidsclausule, om door als college van af te wijken.
Voorzitter, ja, dat begrijp ik. Maar dan gebruikt u dat specifiek ten aanzien van woningbouw. Maar u kunt toch ook als college anterior overeenkomsten sluiten met ontwikkelaars als je het hebt over nieuwe bedrijfsterreinen of andere ontwikkelingen. En daarvoor gelden niet zulke harde bedragen als in de verordening volkshuisvesting. Van aantallen woningen en wat nou als die niet gerealiseerd worden. Met andere woorden, daar heeft u meer vrijheid om in een anterior overeenkomst die we als raad niet zien, tot afspraken te komen met ontwikkelaars, ook financiële afspraken.
Heb je nog steeds die bijdragen in die nieuwe reserve? Die blijft gewoon overeind, hè?
Rauwbos.
Voorzitter, ik heb een vraag aan de wethouder. Begrijp ik dan goed dat het zo is? Wij stellen hier vast zoveel per vierkante meter, zoveel per, weet ik wat allemaal, ja? En op basis daarvan wordt dan toch die anterieure overeenkomst gesloten. Dus in feite geven wij gewoon een kader aan en hebben we het vertrouwen, hoop ik dan wel, dat dat optelsommetje door u goed gemaakt wordt. Dat is toch zoals we nu de kaders vast gaan zetten.
Ja, en daar is natuurlijk de mogelijkheid, de hardheidsclausule voor een ontwikkeling, die we letterlijk benoemen, waar die ruimte die het college wel nodig heeft, en met maatschappelijk gewenste ontwikkeling, niet kapot te rekenen op basis van deze bedragen.
En u geeft ook aan dat de maatschappelijke ontwikkelingen die er kunnen zijn, die zijn genoemd en die staan in het document. Ja. Mevrouw Nooy.
Nou, misschien snap ik het dan niet helemaal, maar wat staat er nou eigenlijk in een anterieure overeenkomst dan? Want ik zou zeggen dat dat afwijkende afspraken zijn. Ik bedoel, als je die cijfers en die kaders doet, dan hoef je toch geen anterieure overeenkomst af te sluiten.
Dat is een andere vraag.
Uiteindelijk sluiten wij bij het, voordat wij een ruimtelijke procedure starten, voor een afwijking van een bestemmingsplan, want dat betekent het, of een grote ontwikkeling, sluiten wij echt wel een anterieure overeenkomst. Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Daarnaast lopen we het publiekrechtelijke spoor van het wijzigen van het bestemmingsplan. En wij zorgen wel eerst dat voordat het bestemmingsplan de inspraak ingaat, wij privaatrechtelijk geregeld hebben dat onze kosten die wij allemaal maken als gemeente en onze ambtelijke organisatie, dat die vergoed worden. Dus je hebt het privaatrechtelijke spoor, daar des te anterieur, en door zet je dus afspraken en die bijdrage moet je betalen voor het bestemmingsplan. Die zijn voor al dat soort zaken komen er langs. En ik denk dat het goed is als sommige mensen nog nooit een anterieure overeenkomst ingezien hebben. En er zou behoefte aan zijn dat die vertrouwelijk keer gelezen kan worden. Dan zie je hoe het die opgebouwd is. Dat helpt om te zien wat we privaatrechtelijk allemaal vastleggen. Dat is een hele santemekraam hoor. Zo noem ik het toch maar even. Het is gewoon soms een hele discussie om te komen tot. En daarbij zijn die kaders die jullie geven, geeft iedereen duidelijkheid aan de voorkant. Dus als u zegt, ik wil er een keer kennis van nemen, vertrouwelijk, want wij doen ze al, ze zijn niet openbaar, kan dat. Want dan heeft u ook meer inzicht, waar staat er nou eigenlijk allemaal in?
Ja, mevrouw Nooyen.
Nou, ik denk aan bijvoorbeeld die situatie die met de ketting is geweest. Dat je daar aparte afspraken hebt gemaakt over dat parkeerterrein. En dacht ik dat het zo besproken is, dat helemaal niet zo gebeurd. Dat kan zijn dat
bij de ketting even, dat is helemaal iets anders. Dat is een grondverwervingskwestie geweest. Dat is heel iets anders dan een anterieure overeenkomst.
Oké.
Okay. Maar misschien gaat het nu te ver, maar als u zegt van ik wil even een keer even, noem maar even een opfriscursus of een bijpraatmomentje, dan melden wij en dan doen we dat gewoon.
Ja, en dat geldt voor meerdere mensen hier in de zaal die denken van, het blijft toch een beetje abacadabra, waar staat daar nou allemaal in? Dan wil ik dat wel eens een keertje zien. Oké, okay, dankjewel voor het aanbod. Meneer Cups.
Dankjewel, voorzitter. Laatste opmerking. Dank de wethouder voor de uitleg, want ik begrijp de uitleg. En die ga ik nog eens een keer naast de handreiking van het kenniscentrum van de Omgevingswet zijn ze toch. Ik vind toch, voorzitter, dat u daar wat denigrerend over praatte.
Dat was niet mijn bedoeling, hoor.
Maar ik ga met die toelichting nog eens die handreiking lezen om te kijken of ik vind dat we in Bokstol de raad voldoende in positie zetten om dat woord hier eens te gebruiken als je het hebt over het sluiten van anterieure overeenkomsten. Dus in ieder geval dank met de toelichting tot dusver.
Dankjewel.
Het is geen vraag. Ik bied aan, als je het goed gelezen hebt, om te voorkomen dat we volgende week in een hele technische discussie belanden, deel even op voorhand, dan kunnen we ook nadenken van als het iets oplevert, dat we hier niet een technische discussie op de raadsavond hebben. Van mensen thuis naar zitten te kijken, denken ze van gewauwel.
Nou, dat denk ik ook. Nee, want dan denk ik dat er ook ik wil
voorkomen dat het een Somalische discussie dreigt te worden dan. Ja. Daar hebben we allemaal niks aan.
Maar dat lijkt me een prima voorstel. En meneer Kuppers vindt het ook. Is iedereen voldoende geïnformeerd? Dan wil ik iedereen danken. We zijn aan het einde. Waren er toezeggingen? Ja, ik heb de toezegging van meneer Van der Zanden dan naar meneer Kuppers gehoord en naar mevrouw Nooyen om indien gewenst een anterieure overeenkomst verder over te praten of in te zien. Hebben jullie nog vragen, dan stuur ze naar de Griffie. Dankjewel allemaal voor de fijne sfeer waarin het gesprek verlopen is vanavond. En kunt in de link nog napraten en een drankje drinken. Dankjewel.